Hallo dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag hebben we een interessante deep dive op het programma staan met betrekking tot het financiële systeem, oftewel de waarheid achter jouw geld. En de reden dat ik deze podcast opneem, is omdat ik voor mijn gevoel het idee heb dat men nog steeds onderschat hoe quote-unquote penibel de situatie is van het huidige financiële systeem en de incentive die het jou moet geven om te handelen. En dat maakt dat ik vaak mensen bepaalde beslissingen zie nemen of iets zie onderbouwen zonder dat ze daadwerkelijk weet wat er achter de schermen afspeelt. En ik denk dat dat juist heel interessant is om met elkaar even beet te pakken. Want op het moment dat je begrijpt hoe de wereld achter de schermen gestructureerd is op basis van incentives. As you well know, incentives drive all human behavior. Dus als jij begrijpt waar de drijfveren vandaan komen en hoe de drijfveren gestructureerd zijn, dan is het denk ik ook makkelijker om de soort van uitkomst te voorspellen. Zonder daarin gelijk te ver vooruit te gaan en te voorspellen waar het allemaal heen gaat in deze wereld. Het wordt in ieder geval wel een stukje makkelijker om beslissingen te maken met betrekking tot jouw geld. Nou, natuurlijk even beginnend met de disclaimer dat niks investeringsadvies is of fiscaal advies. Ik ben ook geen financieel expert of financieel adviseur. Ik ben slechts iemand die op basis van informatie alles probeert uit te zoeken met betrekking tot het huidige financiële systeem en de financiële instrumenten die daarin een rol spelen, wat in mijn geval altijd uitkomt op, in ieder geval gedeeltelijk uitkomt op Bitcoin. Dus dat is een belangrijke disclaimer. Dus zie het niet als financieel of investeringsadvies, zie het vooral als educatie. En dan, als we dan nu gaan starten met de rest van de podcast, dan lijkt het me leuk dat je, zeker als je even op YouTube kijkt of je luistert op Spotify of Apple Podcasts of welke applicaties dan ook, dat je even abonneert. We zijn recentelijk op YouTube boven de 1000 abonnees gekomen en dan te bedenken dat we een x-aantal maanden geleden nog op 34 abonnees zaten op YouTube. Dus wat dat betreft zijn we lekker aan het groeien. Met dank denk ik ook aan de allerleukste gasten die ik inmiddels al gehad heb en degene die nog gaan komen, die gaan daar zeker weer aan bijdragen om die groei verder te voltooien. Maar mocht je nu aan het kijken zijn, druk even op abonneren, zodat je in ieder geval je updates krijgt als wij weer een nieuwe show uploaden. Oké, nou laat ik dan nu in ieder geval voor de kijkers ook het scherm gaan delen. Ik denk dat dat wel belangrijk is, dan doe ik dat even weg en dan gaan we ervoor zorgen dat we met elkaar een stukje deep dive doen in the truth behind our money and the real potential of Bitcoin. Want dat is natuurlijk de subkop van deze podcast, omdat it just makes sense. En het voelt nog logischer aan als je ook daadwerkelijk begrijpt waarom we waarom we met elkaar eigenlijk een plek zoeken om ons geld in op te slaan, waarom wij aan het beleggen zijn, waarom wij aan het investeren zijn. Als je dat heel goed begrijpt, dan begrijp je ook steeds beter waarom ik steeds maar en alsmaar weer terugkom op Bitcoin als een heel belangrijke oplossing, of als een onderdeel in ieder geval van deze oplossing. Dus the truth behind money. En dan zal je merken dat deflatie, dat een soort van als vijand is gebombardeerd van het huidige financiële systeem. Ik denk dat de meeste mensen die opgeleid zijn als econoom of aan een economisch gerelateerde studie, op de basisschool, op de middelbare school, later op de universiteiten en de hbo's, dat we allemaal vooral vrezen voor deflatie. Deflatie is soort van eng, want als deflatie plaatsvindt, dondert straalt alles naar beneden in de economie. Qua assetprijzen raken mensen hun baan kwijt, omdat bedrijven zichzelf niet meer boven water kunnen houden. En komen we eigenlijk in zo'n deflationary spiral, waarin iedereen werkeloos wordt en de economie eigenlijk stopt met bewegen. En ik ben hier om jou te vertellen dat misschien wel de grootste onzin is die je ooit gehoord hebt. Het is een van de grootste leugens en er zijn er nogal wat geweest in de afgelopen honderden jaren, en daar komen we misschien zo meteen ook nog wel even op terug, die we allemaal eigenlijk als waarheid hebben aangenomen, maar wat niets te maken heeft met feiten. En dan kom je dus op de conclusie dat deflatie is de natuurlijke staat van iedere economie. Laat me die herhalen. Deflatie is de natuurlijke staat van iedere economie. Oftewel, Als er geen centrale aansturing zou zijn, als er simpelweg een vrije markt zou zijn en wij op een vrije manier met elkaar een economie zouden kunnen opzetten en niemand zou zich daar voor de rest mee bemoeien, linksom of rechtsom, dan zou je een natuurlijke proces krijgen waarin de prijzen alsmaar lager worden en iedereen alsmaar rijker wordt. Dat is eigenlijk de conclusie van deze stelling. En waarom is dit zo logisch? Nou, ik denk dat ik in het beginplaatje al dat heb laten zien. Hè. Je ziet daar allemaal vrolijke mensen op een marktje met huizen en vrolijke kleuren. Dankzij AI heb ik deze kunnen creëren. En dan zal je merken dat op het moment dat je het hebt over mensen, wij zijn vindingrijk, wij willen graag in beweging komen en wij willen graag creëren. Dat is een natuurlijke flow die wij als mens zijnde hebben meegekregen vanuit onze geboorte. Kun je denk ik bij kinderen heel mooi waarnemen. Van huis uit hebben ze niet echt de behoefte om stil te zitten. Hè? Van huis uit hebben ze vooral de behoefte om te bewegen, om op zoek te gaan, super nieuwsgierig, vragen te stellen, te creëren, met poppen te spelen, met blokken te spelen. Zelfs als ze geen speelgoed krijgen, gaan ze op hun eigen houtje iets proberen te creëren of te maken. Het is echt een natuurlijk proces dat wij van binnenuit meekrijgen. En wat er dan langzaamaan uitgestompt wordt in de maatschappij die wij met elkaar gecreëerd hebben. Maar om dit even hier even op door te pakken, als je van de nature gaat kijken, dan heb je dus in een vrije markt, zoeken mensen natuurlijk om bezig te zijn, zoeken ze naar, hey, hoe kan ik het best mogelijk waarde creëren? Hoe kan ik waarde creëren voor een ander, zodat zij mij ervoor gaan betalen? En in een natuurlijke staat van een economie, oftewel een vrije markt, krijgen we dus eigenlijk dat mensen gaan zoeken naar, oké, welke waarde is op dit moment voor de markt het meeste waard? Dus hoe kan ik het meeste, quote-unquote, geld verdienen of waarde terugkrijgen? En op het moment dat je dat doet, gaan mensen jou er alleen voor betalen als het daadwerkelijk voor hun beter is dan de status quo. He, dus als ze al ergens hun spulletjes of hun diensten afnemen op dat moment, dan zullen ze alleen naar jou overstappen als een nieuwe entrepreneur of een nieuwe business, als het daadwerkelijk meer waarde oplevert voor hetzelfde geld of dezelfde hoeveelheid waarde voor minder geld. Dat is in de basis hoe een economie tot stand komt. En dat maakt dus dat er altijd een incentive is dat daar waar overbetaald wordt, daar waar de prijzen hoog zijn, daar gaan entrepreneurs, ondernemers, vindingrijke mensen gaan daarop af, want die zien daar een hoop waarde dat ze terug kunnen krijgen voor hun tijd en voor hun energie. En du moment dat zij dan daar een product bedenken of een dienst bedenken dat het efficiënter dat probleem oplost, kunnen zij dus aan marktaandeel winnen. En dus drukken zij per definitie, doordat ondernemers erop afkomen en gaan proberen diezelfde waarde voor minder te creëren of meer waarde voor dezelfde prijs, drukt dat dus de prijs in verhouding tot de waarde. En dat is dus gewoon een heel natuurlijk proces. Wat eigenlijk door de geschiedenis heen altijd heeft plaatsgevonden. En dat is ook waarom bepaalde dingen, heel veel dingen niet, maar waarom bepaalde dingen wel alsmaar goedkoper werden. Denk bijvoorbeeld aan een rekenmachine of iets dergelijks, waar je voorheen voor moest betalen en wat op dit moment gratis in je telefoon zit. Dus dat is een natuurlijke staat van iedere economie. Alsmaar meer mensen komen erbij, die willen bezig zijn, die willen creëren, die willen waarde toevoegen aan de maatschappij. Het is een natuurlijk proces. En als ze dat doen, dan zie je dus zeker de entrepreneurial energy. Die zal dan afgaan op de markt waar op dat moment het meest geld te verdienen is. Waar de prijzen dus nog relatief hoog zijn. En vervolgens zullen zij iets gaan creëren voor een lagere prijs. En zo heb je dus eigenlijk alsmaar lagere prijzen, waardoor iedereen alsmaar rijker wordt. Dat is de natuurlijke staat van iedere vrije markteconomie. Nou, dan wil ik even benadrukken dat Jeff Booth, hij is een grote inspirator voor mij geweest met zijn boek The Price of Tomorrow, Why Deflation is the Key to an Abundant Future. Ik zou iedereen willen aanraden om dat boek überhaupt te gaan lezen, of anders als je niet echt een lezer bent, of misschien naar wat interviews van Jeff Booth te gaan luisteren, want hij legt dat echt nog beter uit dan dat ik dat doe. Maar belangrijk dus om te beseffen dat inflatie iets is wat een verhaallijn is, wat gecreëerd wordt door de centrale autoriteiten om macht en invloed te hebben over de mensen. En daar komen we denk ik nu even op uit, want in zo'n situatie kan deflatie dus wel een probleem opleveren. Want wij leven natuurlijk in een op schuld gebaseerd monetair systeem. En dat is In dit geval eigenlijk van alle tijden. Hè. Schuld bestaat al 5000 jaar plus. Sterker nog, als je je due diligence doet, wat ik heb gedaan, dan merk je zelfs dat schuld eerder bestond dan geld zelf. En dat heeft alles te maken met dat voordat wij een goede vorm van geld hadden, wij dus bij elkaar in schuld kwamen te staan om iets voor elkaar te krijgen of iets voor een ander te doen. Dus emotionele schuld is ook echt een real thing, weet je wel. Op basis daarvan, omdat jij hebt gezegd, hey, ik heb jou de vorige keer geholpen, wil jij mij nu helpen? Dan wordt dat vaak gedaan. Dus schuld komt van veel langer geleden. Maar ik denk dat het interessanter is om iets meer naar deze tijd toe te gaan. Want dat is waar we nu mee te maken hebben. En dat je gewoon goed begrijpt dat het huidige financiële systeem een inflationary system is, gebaseerd op schuld. En omdat geld alleen maar in het leven kan worden geroepen in ons huidige systeem door middel van schuld, begrijp je ook dat er voor altijd een tekort zou zijn aan nieuw geld. Omdat als die schuld wordt terugbetaald, wordt er een veelvoud van die totale schuld terugbetaald, omdat er ook een rente boven zit. Dus die moet je goed begrijpen. Dus als geld alleen in het leven kan worden geroepen in de vorm van een schuldinstrument of een schuldpapier, moet er per definitie meer terug worden betaald dan die persoon in eerste instantie gekregen heeft in de vorm van rente. En dus zal je altijd monetary units tekort komen. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is nu dat je snapt dat, dat dit fenomeen eigenlijk een standaard iets is, dat je moet begrijpen dat wij dus een centrale geldprinter hebben. Dus we hebben een gigantische geldprinter, eigenlijk die staat dan in Washington, hè, bij de Verenigde Staten, bij de Federal Reserve. Dat is de geldprinter van de wereld, want we leven in een op schuld gebaseerd dollar monetair systeem. Dus het gaat allemaal om de dollar. De dollar is de basis geld van het huidige financiële systeem. En weet je, ik heb dit ook in eerdere podcasts heb ik dit uitgelegd. Maar ik besef me gewoon dat dit iets is wat we alsmaar weer moeten horen. Weet je, in feite, ik heb het zelf ook al duizenden keren gehoord van mentors en middels boeken, middels podcasts, middels allerlei vormen van informatie. En iedere keer weer moet die eigenlijk een beetje verder klikken. En dat is ook waarom ik in dit geval soms in herhaling treed. Omdat als je de basis overslaat, en soms hebben mensen een podcast gehoord en dan snappen ze de basis eventjes, om vervolgens weer allerlei gekke beslissingen met hun geld te gaan nemen, omdat ze toch eigenlijk de basis niet echt gepersonaliseerd hebben. Waardoor je dus uitkomt op een x-aantal shitcoins of allerlei andere assets waar je dan uiteindelijk in gaat investeren, die niet eens verslaan, hè, ik noem even tussen haakjes verslaan, van wat we hier feitelijk bespreken. Want wat bespreken we hier feitelijk, en dat is ook het plaatje voor de mensen die op YouTube kijken, is dat er een gigantische geldprinter staat dat dollars print, en dat degene die het dichtst bij die geldprinter staan een serieus voordeel hebben ten opzichte van mensen die verder weg van die geldprinter staan. Want du moment dat dat geld geprint wordt, wordt het eigenlijk al de facto minder waard. Dus hoe eerder je dat geld krijgt, hoe meer het nog waarde heeft in the real world. En dat is wat een inflationary system, dat op schuld gebaseerd is, eigenlijk automatisch organiseert. Is er moet altijd meer units bijkomen door de regel die ik net heb gedeeld, omdat het allemaal op schuld gebaseerd is en schuld een rente, dus een prijs heeft. En dus kom je altijd monetary units, geldeenheden tekort, om uiteindelijk die schuld terug te betalen. En dus moet die geldprinter altijd blijven draaien om maar de wereld te voorzien van genoeg eenheden. Nou, die nieuwere eenheden komen natuurlijk alsmaar de wereld in. En daardoor gaat de facto natuurlijk de prijs van alles wat je ermee kan kopen omhoog. Want er komen simpelweg meer eenheden in de wereld die rondom dezelfde hoeveelheden goederen en diensten aan het rondvliegen zijn. Dus hoe dichter jij bij die geldprinter zit als een westers land, hoe eerder jij die dollars krijgt, hoe meer je ermee kan kopen. En wat over het algemeen natuurlijk is, hoe verder je ervan af zit, hoe minder je ermee kan kopen en hoe armer de mensen dus ook zijn. Dus degene die niet vriendjes zijn met de Verenigde Staten, en dat kan je denk ik gewoon per saldo ook gewoon bekijken, dat zijn de armere landen. Want die armere landen krijgen die dollars niet en die kunnen dus maar op één manier aan die dollars komen, door ze te kopen met hun eigen fiat valuta. En hoe kun je die kopen? Door hun eigen fiat valuta te printen. Nou, daar zit niemand op te wachten in de rest van de wereld. Dus die wordt sneller minder waard dan de dollar. Want daar zit iedereen wel op te wachten. Omdat dat de basislaag is van ons monetair systeem. En dus kan de dollar vrijuit printen. Want daar is toch wel behoefte aan. En kunnen al die andere geldprinters die verder van de dollarprinter afzitten, kunnen niet alsmaar printen. Want daar zit niemand op te wachten. En dus hun valuta wordt veel sneller minder waard. Dus dat betekent feitelijk dat als jij vriendjes bent met de geldprinter, of met de Verenigde Staten, of met degene die de geldprinter beheerst, hoe rijker je bent. En dat is denk ik een belangrijke conclusie. Dus als je dat in ieder geval snapt, en je begrijpt dus dat wij op een op schuld gebaseerd monetair systeem zitten, dan weet jij dus ook dat wij altijd maar moeten blijven printen. En dat als je altijd blijft printen, dat per saldo wij dus allemaal alsmaar rijker worden. Want wat gebeurt er voor de mensen die dat geld krijgen, die dat geld printen? Zij hoeven er dus niet voor te werken, althans niet hard voor te werken, en kunnen daarmee alles opkopen wat in de rest van de wereld geproduceerd wordt. Geproduceerd. Dus daar is daadwerkelijk voor gewerkt. Door Afrikaanse landen, door Aziatische landen, door Zuid-Amerikaanse landen. Daar wordt geproduceerd en dat wordt opgekocht met de dollar voor mensen die daar niet, of in ieder geval niet zo hard voor gewerkt hebben. Klinkt logisch, toch? Dus die exchange wordt gemaakt. Daarmee krijgen die armere landen uiteindelijk wat dollars. Maar die hebben er hard voor moeten bloeden om dat überhaupt te krijgen. Terwijl de rest gewoon zit te chillen en zit te printen. Nou, dit is natuurlijk een beetje gechargeerd. Maar ik denk dat je wel op deze manier snapt hoe inflatie dus geëxporteerd wordt. Want de dollar wordt geprint, de euro wordt geprint. En daar worden dan goederen en diensten op andere plekken mee gekocht. En die worden alsmaar armer, omdat die euro wel degelijk minder waard is geworden. Maar pas hoe verder je van de printer af zit, hoe meer je met die waardeloosheid van die munten te maken gaat krijgen. Klinkt logisch, lijkt mij toch. De dagwaarde versus de waarde die het 3 jaar later heeft, is natuurlijk minder. Want er komen alsmaar meer units in omloop. En alsmaar meer units in omloop, ten opzichte van dezelfde hoeveelheid goederen en diensten, zorgt er natuurlijk voor dat die prijzen omhoog gaan. En dat is denk ik even belangrijk om te melden. Want nadat we, en dit is een mooie grafiek van de what the F happened in 1973 of 1971. Dit is, we zijn de facto van de goudstandaard afgegaan. En daardoor heeft die geldprinter meer waarde gekregen. En zijn we volledig op een schuldgebaseerd systeem gegaan. Want daarvoor werd het nog ondersteund door goud. Nou, je kunt je enigszins voorstellen, goud is een duurder proces om uit de grond te halen. Is bovendien veel schaarser. En kost dus tijd en energie van de mens om het überhaupt in een goede vorm van geld te krijgen. Alvorens je ermee kunt traden of alvorens je er geld in kunt opslaan. Dus dat had een belemmering op de geldprinter. Ze konden niet heel veel geld blijven printen ten opzichte van hun goud, want daarmee werd hun fiat-valuta dus snel minder waard. Dus toen zijn ze van die goudstandaard afgegaan en vervolgens hebben ze naar hartelust kunnen printen. Nou, en wat je dan ziet is dat we wel degelijk efficiënter werden. Denk aan die eerste stelling die ik heb gecreëerd. Deflatie is de natuurlijke staat van iedere vrije markteconomie. Dus wij blijven met z'n allen efficiënter en productiever worden door de manier waarop we gewired zijn en door de manier waarop onze natuurlijke flow in ons systeem runt. Dus we worden wel productiever, maar sinds die tijd is de compensatie achterwege gebleven. Dus we zijn minder gaan verdienen ten opzichte van wat we produceren. Dus die ratio die is verloren geraakt. En dit heeft er natuurlijk mee te maken dat op het moment dat jij simpelweg geld print en dat geld wordt alsmaar minder waard, maar jouw salaris of het geld wat je ervoor terugkrijgt voor hetgeen wat je creëert blijft ongeveer gelijk of wordt maar een klein beetje hoger, dan verlies je dus ten opzichte van real world value. Dit is een hele belangrijke grafiek. En als je niet aan het kijken bent, maar aan het luisteren, is een hele belangrijke constatering die je moet maken. Want in de afgelopen 4-5 jaar, en de mensen die kijken, die zien dat dus ook gewoon duidelijk in beeld voor zich, heeft de Federal Reserve de totale basisgeldhoeveelheid meer dan verdubbeld. Dus in slechts 4-5 jaar tijd is het van 4 miljard gegaan, of biljoen gegaan, naar 9 biljoen. Sorry, want het staat er in trillion, maar in het Nederlands is dat dan biljoen. Dus van 4 biljoen naar 9 biljoen is de basislaag van geld in dollars gegaan. Dat betekent dus ruim 120-125% aan groei van de totale geldhoeveelheid. Oké, ik zal het nog even herhalen. Tussen 120-125% aan groei van de totale geldhoeveelheid. Dus ruim een keer 2 van de totale hoeveelheid geld is er in omloop gegaan. Dat betekent dus als jij niets gedaan hebt met jouw eurotjes of met jouw dollartjes op de bank, dat jij feitelijk eigenlijk gedeeld door 2 de hoeveelheid, hè, dus jouw spaargeld, is in aandeel gedeeld door 2 gegaan van de totale hoeveelheid geld dat in omloop is. Zo moet je het zien. Oké? Okay? Dus als jij dit, langzaam maar zeker een beetje door je hoofd heen begint te krijgen, dan denk jij, wacht even. Dus de totale hoeveelheid geld is ruim keer 2 gegaan. Ben ik dan ook, is mijn salaris in diezelfde periode ook keer 2 gegaan? Is mijn inkomen ook keer 2 gegaan? Of zijn mijn assets in diezelfde periode ook keer 2 gegaan? Nou, ik heb nieuws voor jou. Dat is natuurlijk niet gebeurd. En die grafieken en dat bewijs hebben we gewoon. En om het voor de luisteraar en de kijker toch nog iets duidelijker te maken, denk ik dat je gewoon moet nadenken aan het spel Monopoly. Je hebt er ongetwijfeld van gehoord en hoogstwaarschijnlijk heb je het ook wel eens een keer gespeeld. Of je het goed hebt gespeeld, daar is natuurlijk een tweede. Maar ik daag iedereen eigenlijk uit die nu aan het luisteren of aan het kijken is om het spel nog een keer te spelen met de kennis die je nu hebt. En dan zul je waarschijnlijk beter zijn en zul je je medespelers sneller, zul je er sneller van winnen. Maar waarom ik dit voorbeeld er even bij wil pakken, is omdat je even na moet denken wat er gebeurt als iedereen, hè, dus je hebt 3 of 4 spelers, als iedereen plotseling 2 keer zoveel geld krijgt van de bank dan in eerste instantie is aangegeven op het informatiedocumentje. Dus je krijgt natuurlijk een x hoeveelheid geld, krijg je bij Monopoly, en vervolgens ga je spelen. Nou, en iedereen weet dat iedereen die een beetje verstand heeft van het systeem of die verstand heeft van het spel, weet dat het eigenlijk de bedoeling is dat je op een relatief snelle manier assets gaat krijgen. Dus je ruilt je geld in voor assets. Nou, waarom is dat? Omdat iedere keer als iemand langs start gaat, komt er natuurlijk extra geld bij. Dus dat zorgt voor een bepaalde vorm van inflatie. De geldhoeveelheid wordt verruimd. Net als wat ik net heb aangetoond met de Federal Reserve. De geldhoeveelheid werd verruimd. De basislaag van ons huidige financiële systeem werd plotseling verruimd met een ruime keer 2. Maar bij Monopoly gaat dat ineens niet zo snel. En dit spel is ook al een beetje ouder. Maar iedere keer dat langs spelers langs start gaan, komt er extra geld in het systeem. Dat betekent dus dat dat geld per ronde die je doet alsmaar minder waard wordt. Dus hoe eerder jij eigenlijk met jouw geld het kan inwisselen voor waardevolle assets, hoe beter jij het spel uiteindelijk speelt. Want die assets die vertegenwoordigen een bepaalde waarde. En als iemand erop komt, moet hij jou natuurlijk daarvoor betalen. Hey, het lijkt een beetje op de echte wereld met hoe huizen worden opgekocht en hoe jij dan huur moet betalen aan degene die al die huizen bezitten. Maar wat wilde ik nou zeggen? Wat gebeurt als iedereen plotseling 2 keer zoveel geld krijgt? Nou, ik heb dit spel een aantal keer gespeeld met mijn gezinnetje. En dan hebben we dus extreem veel meer geld gegeven aan mijn kids en aan mijn vrouw en aan mezelf. En wat je dan ziet is dat geld natuurlijk nog minder waard is. Want iedereen ziet dan die prijzen van die straten en die denkt, wow, 100 euro voor zo'n straat of voor, dat is weinig, want ik heb weet ik voor hoeveel geld. Dus geld rijkt. Geld vloeit rijkelijk en iedereen gaat als een hyena zonder enige vorm van tactiek, zonder enige vorm van strategie, gaat iedereen zo snel mogelijk die straten opkopen, zodat ze zo snel mogelijk huizen erop kunnen zetten, zodat ze snel mogelijk hotelletjes erop kunnen zetten, zodat ze gigahuur kunnen vragen op het moment dat iemand erop komt. Dus, wat is het antwoord op de vraag, wat gebeurt als iedereen plotseling 2 keer zoveel geld krijgt? Je raadt het al, geld wordt significant minder waard ten opzichte van de schaarse straten en assets die er zijn. Want op dat bord heb je maar een x hoeveelheid straten. Dus als jij een paar rondjes loopt en jij komt een paar keer in de gevangenis of jij komt op gemeenschap van, weet ik veel, hoe heet dat ook weer, Chance of die andere, dan mis jij mogelijkheden om je geld uit te geven en in te wisselen voor straten. Als toevallig jouw medespeler met die dobbelstenen wel elke keer op die straten komt, die kan ze snel opkopen en voor je het weet heb jij een gigantisch nadeel ten opzichte van de speler die veel meer mogelijkheden had om zijn waardeloos wordende geld in te wisselen voor straten, huizen en hotels. En voor je het weet kun je simpelweg niet meer winnen, omdat je elke keer op zijn of haar straten komt, huizen komt en constant moet betalen en vrij snel bankrupt gaat. Dus dat gebeurt er als je plotseling 2 of 3 keer zoveel geld krijgt. Nogmaals, dit is dus wat er feitelijk gebeurt in de echte wereld. Er komt alsmaar meer geld bij en de hoeveelheid dingen die je mee kan kopen zijn relatief schaars. Want er zijn relatief weinig dure huizen, goede straten in de wereld die nog niet al lang zijn opgekocht door de allerrijkste. Oké, dus wat gebeurt er als slechts 1 speler constant meer geld krijgt? En dit is het scenario waar wij ons in bevinden, jongens. Dames en heren, wat gebeurt er als maar 1 speler van de 4 elke keer veel meer geld krijgt dan de ander als hij bijvoorbeeld langs start komt? Dus waar iedereen 200 krijgt, krijgt hij 2000. 200, 2000, 200, 2000. Je raadt het al, geld wordt weer minder waard. Maar nu is er maar 1 speler in de gelegenheid. Dus er zijn geen gelijke kansen, geen vrije markt. Er is een centrale autoriteit die op dat moment alle straten van alles en iedereen gaat overkopen. Want als mensen dan langzaamaan bankrupt raken omdat ze op die straten komen van die rijke meneer. Die rijke meneer zegt, hey, ik wil van jou geen geld meer. Ik wil die paar assets die jij nog hebt, die wil ik graag hebben. En ik geef er nog geld bij ook, want mijn geld is toch waardeloos aan het worden. Die mensen zijn verplicht om het te verkopen, omdat ze anders bankrupt zijn. En zo krijgt uiteindelijk 1 speler alle assets van het bord. En uiteindelijk ook een situatie waarin de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker worden. En dit is een belangrijk voordeel, want voorbeeld dat ik wilde geven, want dit heeft alles te maken met die centrale geldprinter op van de Verenigde Staten, maar die natuurlijk beheerd wordt door allerlei private bankers. Hè. Dat is een hele andere podcast voor later, maar als je dat wil weten, dan raad ik je aan om in ieder geval The Creature of Jekyll Island te gaan lezen, waarin verteld wordt hoe de Federal Reserve tot stand komt en wie daar allemaal achter zitten. Iets te veel voor nu. Maar dan weet je dus dat dit feitelijk in onze wereld aan de hand is. En dat zorgt er dus voor, jongens, dat als je naar een grafiek kijkt van income growth tussen 1917 en 2012, dat tot we van de goudstandaard afgingen, de bottom 90% of earners, dus laten we even zeggen die average plebs, de gemiddelde mens, alsmaar meer ging verdienen. Dat gebeurt er op een goudstandaard, want dat is veel eerlijker, omdat inflatie veel moeilijker toe te passen is door de centrale autoriteit, door die belemmering van een schaarse asset eronder zoals goud. En de top 1% earners, die ging ook wel omhoog, maar minder snel. Logisch, want dat is maar 1% van de totale wereld. En nadat we van de goudstandaard afging, kregen we eigenlijk dat monopolievoorbeeld dat we net hadden. En hebben zij een gigantische groei gemaakt in hun rijkdom. En verdienen zij nu, de top 1% verdient nu meer dan de bottom 90% of earners allemaal bij elkaar. Dit is simpelweg hoe het werkt. Een centrale autoriteit die de macht heeft over de geld en over de geldhoeveelheid. Zij printen dat wanneer zij denken dat dat moet. Geven het aan degene die zij willen, die vriendjes zijn met hun, of waarvan zij weten, zij zorgen ervoor dat wij aan de macht blijven door het schrijven van wetten. Zo worden overheden natuurlijk gewoon gekocht en dictators worden op die manier gekocht en bedrijven worden op die manier gemanipuleerd en eigenlijk bezeten. En zo krijg je eigenlijk zo'n oneerlijk spel à la Monopoly, waarmee iedereen alsmaar armer wordt, even hard moet werken voor minder en vervolgens de rest alsmaar rijker. En dan krijg je een situatie waarin huizen dus alsmaar sneller stijgen dan dat de mensen kunnen bijbenen, kunnen extra kunnen creëren of extra inkomen kunnen realiseren en noem alles maar op. En dan krijg je een groeispurt in huisprijzen. Waarom? Denk gewoon aan dat monopolievoorbeeld waarbij er gewoon heel veel geld van één kant in het spel terechtkomt. En hij zegt, ik koop al die huizen wel op met al dat geld dat ik heb. Mensen denken, nou dat is best een mooie prijs voor mijn huis. Maar eigenlijk was het niet zo'n mooie prijs, want ze wisten niet dat de geldhoeveelheid met zoveel al verdubbeld was. Of dat geld al zoveel minder waard was in de echte wereld. Dus ze verkopen iets wat relatief schaars is, een huis. En ze krijgen daar in ruil voor een smak met geld, wat 2 jaar later blijkt nog minder waard te zijn. Maar waarom zeg ik dit ook? Dit zeg ik ook omdat dus alle slimme mensen hun geld dus opslaan in iets dat minder makkelijk bij te printen is. Dus doordat we in zo'n systeem leven dat op schuld gebaseerd is, eigenlijk lucht, en dat er maar een paar centrale printers zijn die uiteindelijk dat geld kunnen printen, die paar mensen die wel toegang hebben tot dat geld, waaronder ook in Nederland, want we zijn een vrij rijk land, die bedenken bij zichzelf, dat geld wordt alsmaar minder waard. Lijkt het in ieder geval. Laat ik daar nou iets mee kopen waar ik het in ieder geval tijdelijk in kan opslaan. Maar je hebt al een huis. Ja, prima. Koop ik gewoon nog één. Koop ik er nog één. Want op die manier bewaar ik mijn geld beter. En daardoor krijg je eigenlijk concurrentie rondom huizen, wat vroeger geen concurrentie was. Dus voor de goudstandaard had je die concurrentie bijna niet. Want een huis werd niet gezien als een spaarpotje. Een huis werd niet gezien als iets waar je tijdelijk geld in wil opslaan, want geld was toen nog niet zo stuk als nu. En dit is voor sommigen onbewust gegaan, voor sommigen bewust gegaan, maar feit is, data is, de huizenprijzen zijn sindsdien pas parabolisch omhoog gegaan. Exponentieel moet ik zeggen, omhoog gegaan. Omdat het simpelweg wordt gezien als een vorm van geld dat wel inflatie ofwel kan bijhouden ofwel kan verslaan. En ja, dan krijg je een situatie dat bijna niemand van de jongere generaties meer een huis kan kopen. En mensen gaan zich druk maken om de politiek en om beslissingen links of rechts. Het is allemaal hetzelfde. Zij gaan het allemaal niet veranderen, want dat is niet het idee. Want de centrale autoriteiten die uiteindelijk de macht hebben over de geldprinter, en dat zijn hele andere mensen dan die jij en ik zien op tv, die zullen nooit toestaan dat dit systeem wordt ontgrendeld door een politiek leider en die doorheeft, dit komt allemaal door inflatie en daardoor kan niemand meer een huis kopen en daardoor gaan de prijzen omhoog, et cetera. Maar voor de mensen die dus denken dat ze slim zijn, en dat zijn er nogal wat, en daar wilde ik eigenlijk deze podcast ook eventjes over babbelen, is natuurlijk van, dan heb je dat spel in Monopoly, ik snap dat, dus ik ga mijn geld inderdaad ergens in opslaan, ofwel door in vastgoed te investeren, ofwel door in de S&P 500 index te investeren, en dan kom je tot de conclusie dat dus de totale geldhoeveelheid was ruim keer 2 gegaan in zeg 4-5 jaar tijd. En de S&P 500 index is slechts met 73% gegroeid in diezelfde tijd. Met andere woorden, op papier ben jij misschien rijker geworden, want er is 73% ten opzichte van jouw spaargeld bijgekomen van alles wat jij in de index had gestopt. Maar ten opzichte van de totale geldhoeveelheid is jouw stukje van de taart gewoon kleiner geworden. Dus je bent helemaal niet rijker geworden. Want de dingen die je er daadwerkelijk mee kan kopen zijn sneller duurder geworden dan jouw S&P 500 index omhoog is gegaan in waarde. Dus die plus 73% op papier lijkt, hey, ik ben rijker geworden. Maar wat je er feitelijk mee kan kopen aan waardevolle spullen, die zijn hoogstwaarschijnlijk sneller omhoog gegaan in prijs. En dus met betrekking tot de dingen die je echt wil hebben, een mooi huis, of denk aan een heel mooi horloge, of denk aan grond, of denk aan bitcoin. Al die zaken zijn sneller gegroeid dan die 73%. En oftewel, jij bent er nog steeds armer geworden, ondanks dat jij in de S&P 500 index netjes je spaargeld elke maand instopt. Oeh, dat is even een pijnlijke constatering. En dit heeft er alles mee te maken met dat ze liegen tegen je. Dus alle kanalen die jij tot je neemt, er wordt gewoon gelogen. Dus die Consumer Price Index, waar jij misschien je investeringen tegen afzet, dat is een bij elkaar geraapt zooitje om nog enigszins percentages te kunnen delen waar we allemaal niet te hard van schrikken. En als je dan als voorbeeldje pakt met een zak chips, een family size zak chips, die kostte bijvoorbeeld voorheen $5 of €5, 5 jaar geleden. En nu staat er party size, geen familie size, maar party size, weer voor $5. Maar de zak is vele malen kleiner. Laat staan wat je kan zeggen over de inhoud dat er daadwerkelijk in zit. En dit noemen ze dan een vorm van shrinkflation. Je hebt ook nog deterioration, weet je wel. Er wordt gewoon minder kwaliteit geleverd in de spullen voor dezelfde prijs. En op die manier proberen ze die CPI natuurlijk constant te berekenen. Oké, jongens, gebruik gewoon minder spullen, minder kwaliteit, maar hou de prijzen ongeveer hetzelfde, zodat mensen niet beginnen te schreeuwen. Dan nemen we dat mee in de basket of goods waar we de CPI tegen afzetten. En lo and behold, we hebben slechts een CPI van 5 tot 6, 7%. En dan denk jij, nou, mijn S&P 500 index is met, 10% per jaar gestegen of 11% per jaar gestegen. Nou, dan heb ik in ieder geval meer waarde dan ik had voorheen, want CPI had slechts 6, 7% per jaar. Nope. Dat is niet hoe het werkt. Je moet kijken naar de totale geldhoeveelheid en dan het aandeel dat jij had van de totale geldhoeveelheid daarvoor versus nu. En dat is in hoeverre jij feitelijk armer of rijker bent geworden. Dus wat ik zeg met het liegen, het is constant en overal. De White House Inflation Lies is een heel leuke grafiek die ik gevonden heb die je maar zou moeten bekijken. En als je nu luistert, dan zie je al die quotes van Yellen en van Biden en van Jerome Powell, die allemaal dingen zeggen over wat het dan wel is. Hè? En dan zeggen ze, hey, het is maar tijdelijk, het gaat snel weer naar beneden. Oh, het is iets langer dan tijdelijk. Oh, het komt alweer naar beneden, dus maak je niet druk. Hey, het komt door de grotere bedrijven die hun prijzen omhoog duwen. Het komt door Poetin, door de oorlog. Het bestaat niet, inflatie is alweer naar beneden, het is allemaal zijn fout. Allemaal dat soort dingen is om jou rustig te houden, om de CPI te manipuleren, dat met jou te delen en jou te laten denken dat jouw investeringjes gewoon lekker goed doorlopen. Als je überhaupt al investeert, kan je nagaan als je al je geld op een spaarrekening hebt staan, dan ben je helemaal het kind van de rekening, want je bent zojuist echt 2 keer zo arm geworden. In de echte wereld. En dit is waarom je het geldsysteem moet begrijpen, alvorens je beslissingen neemt met betrekking tot financiële instrumenten, in mijn optiek. Oké, so let me issue and control a nation's money and I care not who writes the law. Meyer Amschel Rothschild. Nou, de Rothschild-familie, die bankierenfamilie, is natuurlijk een whole rabbit hole on its own. Ik ga daar niet te veel over zeggen op dit moment, behalve dan dat ik vind dat je het boek moet lezen bij gebrek aan beter. Ik heb hem hier voor me liggen, ik heb hem recentelijk uit. Ik ga Dieder te wachten ook zeker vragen voor in mijn podcast, want het is een geniaal boek met 750 plus pagina's, waarin dit hele proces min of meer staat beschreven met de grab for power and money. En uiteraard komt de Rothschild-familie meerdere keren erin voor, omdat zij min of meer een manier hebben gevonden om niet zozeer op de voorgrond te staan met betrekking tot de overheden en de politieke leiders, maar op de achtergrond simpelweg controle te hebben over die geldprinter die ik aan het begin heb uitgelegd. En als jij de controle hebt over die geldprinter, dan kan jij printen en het geven aan degene die doet wat jij wil. Daar komt deze quote op neer. Dus jij kan allerlei politieke leiders, kun jij zeg maar simpelweg betalen, controleren in de vorm van geld. En als ze niet meespelen, kun je ze simpelweg omleggen, liquideren. Nou, daar staat dit boek natuurlijk vol en vol en vol mee. Nogmaals, het is een rabbit hole on its own. Ik ga daar vandaag niet te veel over zeggen, maar je moet goed begrijpen dat die andere dingen die ik allemaal gezegd heb, overigens in dat boek staat ook alleen maar bronnen, vol met bronvermeldingen waarin je het allemaal kunt checken, kunt nakijken, of in ieder geval je eigen due diligence kan doen. Maar veel belangrijker, alles wat ik tot nu toe gezegd heb, kun je ook allemaal feitelijk checken. Die data staat gewoon op publieke open websites. Dus doe je werk als je denkt van, hey, ik krijg de kriebels van die markt. Het gaat iets te veel richting Bitcoin of richting een nieuwe vorm van geld. En het is allemaal, iedereen praat zijn eigen boekje. Fine, maar kijk in ieder geval naar de data en de dingen die ik tot nu toe gezegd heb. Want dit is letterlijk wat er op de achtergrond zich aan het afspelen is. Dus bij gebrek aan beter van Diederik de Wacht. Hopelijk heb ik hem binnenkort in de podcast en dan kunnen we hem daar ook allerlei vragen stellen. Dus, nu je dit weet en nu we hebben besproken dat deflatie de natuurlijke staat is van de economie en dat inflatie een bedacht fenomeen is van de centrale autoriteiten om op die manier geld te kunnen printen en op die manier tijd en energie te kunnen stelen van heel de wereldbevolking die werkt voor diezelfde munten. Het is simpel, niet anders dan dat. Denk aan het voorbeeldje van Monopoly. Dat als mensen simpelweg elke dag aan het werk zijn voor eurotjes. En de ECB print elke keer die eurotjes om daarmee bepaalde dingen op te kopen. Dan komen er steeds meer eurotjes in omloop. En jouw salaris gaat niet in diezelfde hoeveelheid omhoog. Dat betekent dus dat jij de facto armer wordt. En omdat jij je tijd en je energie voor die eurotjes hebt ingeruild. Is er niet alleen geld van je gestolen, maar tijd en energie. Levensjaren worden van je gestolen. En dat heeft dus mee te maken met de manier waarop ons bankensysteem is gestructureerd aan de hand van een centraal bankensysteem, zogenaamd federal, aangestuurd door overheden, maar dat is dus niet het geval. Dat wordt aangestuurd door private bankers families die achter de schermen aan de knoppen draaien en aan de hand van hun beslissingen de wereld proberen te controleren. En zij kunnen lekker hun ding blijven doen, omdat de rest allemaal werkt voor die alsmaar waardeloos wordende munten. En als zij dus die geldkraan dichtdraaien, dan krijg je dus deflatie, waar we dus allemaal zo bang voor zijn. Maar dat is deflatie in een op schuld gebaseerd systeem. Niet op een echte vorm van geld in een vrije markt. Want het wordt en centraal aangestuurd en het is een inflationary currency. Het is een papieren vorm van geld gebaseerd op schuld. En dan inderdaad, als ze de geldkraan dichtdraaien, dan droogt het geld overal op. En omdat schuld dan moet worden terugbetaald met een hogere prijs, zoals ik aan het begin heb gezegd, krijg je dus dat probleem. En is iedereen dus bang voor deflatie, want dat creëert werkeloosheid, dat creëert armoede. En dat is wat de inflationist economists allemaal blijven delen en blijven propaganderen via hun boekjes die ze gelezen hebben en hun studies die ze gedaan hebben. Allemaal gefundeerd, jawel, door de fiat geldprinter. Bedenk heel goed dat degene die controle hebben over geld ook controle hebben over het educatiesysteem, ook controle hebben over de boeken die wel of niet mogen worden uitgegeven of de boeken die wel of niet worden gepropageerd op school. En dat zo dus een hele lichting aan mensen eigenlijk door een soort fiat systeem en eigenlijk nooit beter weten hoe de wereld eruit zag voor dat fiat systeem. Want dat wordt nou eenmaal niet uitgelegd op school. Dus iedereen komt eigenlijk vanuit een soort breincapaciteit uit van ja, maar wacht, dit is het systeem wat we nu hebben en binnen dat systeem, jawel, is deflatie een probleem, want dan krijg je X, Y, Z. En de geschiedenisboeken zijn uiteraard ook geschreven door degene die uiteindelijk gewonnen hebben en degene die controle hebben over het geld kunnen bewaken welke informatie wel doorcijpelt naar de nieuwe generaties en welke informatie niet doorcijpelt naar de volgende generaties. Dus waarom steeds maar weer die Bitcoin? En dat heeft gewoon te maken met het volgende. Human capital will go where it is wanted and it will stay where it is well treated. It cannot be driven, it can only be attracted. Walter Wriston. Geld heeft een natuurlijke wens, waarde, kapitaal heeft een natuurlijke wens om naar een plek te gaan waar het best behandeld wordt. Dat is toch logisch? Want als het alsmaar minder waard wordt in je eurotjes, dat zie je. Wat doen mensen die dat zien en snappen? Die gaan dat geld dan ergens anders in opslaan. Daarom gaan de prijzen omhoog van huizen. Daarom gaan de prijzen omhoog van aandelen. En gaan de prijzen omhoog van diamanten, van schaarse horloges, van andere luxury products. Die gaan alleen maar omhoog. Schilderijen, kunst. Omdat daar, dat is schaars. En daar wordt het beter behandeld en daar behoudt het zijn waarde. Maar als we dus een goede vorm van geld zouden hebben, als we een geld zouden hebben dat niet centraal wordt aangestuurd en constant wordt gedevalueerd, dan zouden, hebben we gezien in die grafieken, de huizenprijzen dus ook niet omhoog gaan. Althans niet zo snel. Want er is simpelweg geen reden om je geld in iets anders op te slaan, omdat jouw geld gewoon goed werkt. Dus waarom zou je het in iets vaststoppen zoals een huis? Wat alleen maar moeite kost als je dat daarna weer wil verkopen. Het is niet liquide. Er zitten allemaal nadelen aan je geld in een huis of je geld in iets anders stoppen, als je het gewoon gelijk wil kunnen uitgeven. Als je een goede vorm van geld hebt, zie je die reden niet. En daardoor moeten wij gaan nadenken over wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd. Nou, ik heb net laten zien wat er is gebeurd in de afgelopen 5 jaar met de totale geldhoeveelheid in basis dollar units. We hebben gezien hoe de S&P 500 index daar niet adequaat op gereageerd heeft en niet in staat was om bij te blijven bij de groei van de totale geldhoeveelheid. En nou kijk je naar Bitcoin in diezelfde periode en die is keer 9,5 gegaan. Keer 9,5. Dus waar de totale geldhoeveelheid keer 2 ging, keer 2 nog wat, is Bitcoin in diezelfde periode keer 9,5 gegaan. Waarom? Jongens, dan kom je terug bij die quote. Human capital will go where it is wanted and it will stay where it is well treated. It cannot be driven, it can only be attracted. Bitcoin trekt dat geld en dat kapitaal aan omdat het een betere vorm van geld is. Omdat het een betere vorm van kapitaalbewaring is dan vastgoed, dan aandelen, dan de S&P 500 index, dan alles wat je maar kan vinden, want het heeft alles geoutperformed. En waarom heeft het alles geoutperformed? Door de manier waarop het gestructureerd is. Waardoor ook mensen feitelijk kunnen checken, hoe betrouwbaar is deze vorm van geld? En dat heeft een proces en dat heeft een leerproces te maken, waardoor je het omhoog ziet gaan en omlaag ziet gaan. Maar aan het einde van de dag zie je het keer 9,5 gaan ten opzichte van de totale van zijn prijs op dat moment. Dus, Bitcoin is interessant omdat niemand het controleert of aanstuurt. Ik heb de zaak gemaakt dat de reden dat we in zo'n financieel systeem zitten wat we nu zitten, is omdat het wordt gecontroleerd en aangestuurd wordt door al die rijkere families, waaronder Rothschild er één van is, en die centrale banken, of je nou gelooft dat zij wel of niet, door private bankers worden aangestuurd, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Al zou het wel de Verenigde Staten zijn en haar overheid die daar volledig controle over hebben. Wat ik ernstig betwijfel, als je je research doet, zul je dat zelf achterkomen. Maar stel dat, dan nog steeds is er één centrale autoriteit die bepaalt, jij krijgt wel geld, jij krijgt geen geld. En wij bepalen wanneer het wel wordt geprint en wanneer het niet wordt geprint. Waarmee je dus eigenlijk je soevereiniteit als land, als bedrijf, als individu weggeeft aan een ander. En daarvoor kom je uit op, oké, want hoe wordt Bitcoin dan, zeg maar, niet gecontroleerd? Want dat is het, hè? Niemand controleert of niemand stuurt het aan. Dit is wat wij doen in onze Be Unseen, Crypto Unseen Community. Dit is wat wij wekelijks doen. Dus als je daar interesse in hebt van, oké, ik wil je meer over leren wat Mark vertelt, dan wil ik je op het hart drukken om even op onze website te kijken, cryptounseen.com. Want dan ga je meer leren over het financiële systeem en over alle financiële instrumenten die je kunt gebruiken om je daar enigszins tegen te beschermen op basis van educatieve doeleinden. En daarvoor duiken we ook altijd dieper in Bitcoin om goed uit te leggen, hoe werkt dat dan? En als niemand het controleert of aanzet, hoe weet ik dat dan zeker? Want dat is natuurlijk wel een belangrijk iets. Is Bitcoin is alleen een oplossing voor ditgeen wat we nu hebben besproken. Als het gedecentraliseerd en beveiligd blijft van attacks of van centrale machten. Dus daardoor moet je kijken naar de hash rate wat het Bitcoin netwerk beveiligt. En voor de mensen die nu kijken, die zien dat de hash rate echt gigantisch hard omhoog aan het gaan is en constant nieuwe hoogtes maakt. Maar voor de mensen die kijken of luisteren, die zullen ook denken, Mark, wat bedoel je precies met hash rate? Weet je, ik ben helemaal nieuw in dat Bitcoin verhaal. Nou, dan zal ik je even vertellen wat dat precies betekent. De Bitcoin blockchain wordt momenteel beschermd door een immense rekenkracht van meer dan 1000 extra exahashes per seconde. Dus EH per seconde. 1000 exahashes per seconde. Wat neerkomt op een netwerk dat per seconde meer dan 1000 triljoen berekeningen uitvoert. Dus stel je even een ondoordringbare digitale kluis voor, beschermd door miljarden complexe sloten, waarbij een wereldwijd leger van computers onafgebroken probeert die sloten te kraken om transacties veilig te houden. De energie die nodig is om dit niveau van beveiliging te behouden, bedraagt jaarlijks ongeveer, als je het omrekent, naar 946 terawattuur. Dus als je die 1000 extra hashes per seconde omrekent naar terawattuur, zou dat ongeveer neerkomen op 946 terawattuur. Ter vergelijking, als alle wereldwijde niet-bitcoin computerkracht dat op dit moment bestaat, alles bij elkaar, dus op dit moment dus alle computers wereldwijd bij elkaar, geschat op 200 extra hash per seconde, volledig zou worden ingezet om het netwerk aan te vallen, zou dit slechts ongeveer 189 terawattuur per jaar vereisen, wat minder is dan de energie die Bitcoin zelf verbruikt. Om dit dus in perspectief te plaatsen, de jaarlijkse energieconsumptie van het Amerikaanse leger, als je het hebt over beveiliging, wordt geschat op 100 terawattuur. Oké. Dus je hebt Bitcoin 946 terawattuur, wat elke 10 minuten het netwerk beschermt. En dan heb je alle computers bij elkaar, die bij elkaar ongeveer op 189 kunnen komen. En het leger, kan op 100 terawattuur komen in energie, in kracht, in power. Dus dit betekent dat Bitcoin meer dan 9 keer zoveel bescherming heeft als de theoretische aanval van de globale computerkracht. En bijna 10 keer zoveel als dat het Amerikaanse leger bij elkaar opbrengt, oplevert aan beveiliging, aan energie. Dus dan kun je je voorstellen hoe veilig het Bitcoin-netwerk is. Het is heel belangrijk, want Bitcoin is alleen een oplossing ten opzichte van het huidige financiële systeem, ten opzichte van ons gebroken geld, als het daadwerkelijk gedecentraliseerd blijft, want centraal hebben we gezien wat er gebeurt, dat willen we niet. En als het aangevallen kan worden omdat het digitaal is, ja, dan kunnen ze met de code knoeien, dan kunnen ze er een puinhoop van maken en dan zou het dus ook ophouden, hè? Want dan krijg je niet meer die maximale hoeveelheid van 21 miljoen die dan gegarandeerd kan worden. Dus, even voor jouw informatie. 10 keer zoveel beveiliging als alle computers wereldwijd met elkaar samenwerken, alle rekenkracht, alle computerkracht samenwerkt om Bitcoin aan te vallen, komen ze slechts op 1/9 uit. En het leger komt slechts op 1/10 uit. Het Amerikaanse, o zo machtige wereldwijde leger. Nou, als je het hebt over decentralisatie, dan heb je dus over de hoeveelheid nodes die elke 10 minuten de regels van het netwerk checken. En in de regels van het netwerk staat, er mogen maar 21 miljoen Bitcoin maximaal komen, zodat er geen inflatie kan plaatsvinden binnen het netwerk. Dus er kunnen geen nieuwe monetary units in de vorm van Bitcoin gecreëerd worden, waardoor jouw Bitcoin per saldo minder waard wordt, zoals in ons huidige systeem. En dit kunnen we alleen garanderen als het aan de ene kant niet kan worden aangevallen. Nou, daar zorgt de miningindustrie, de Bitcoin miningindustrie dus voor, met al die hashpower, die hashrate die zij genereren om het veilig te houden. Maar tegelijkertijd willen we ook wel zeker weten, hey, worden er niet stiekem meer Bitcoin gemaakt? Nou, dan heb je te maken met het protocol van Bitcoin dat geschreven is. Dat, stel dat dat zou worden aangepast, centraal, zou dat dan niet van 21 miljoen naar een maximum hoeveelheid van 22 miljoen, kunnen ze dan niet gewoon meer Bitcoin in het ecosysteem lanceren? Nee, want er zijn dus nodes wereldwijd die allemaal onafhankelijk van elkaar elke 10 minuten checken of de regels van het originele protocol wel behouden worden en of die uitgevoerd worden door degene die hier een rol in spelen, waaronder de miners. En als je nu kijkt naar waar ik naar kijk, dan zie je dat de afgelopen 7 dagen er meer dan 100.000 nodes wereldwijd reachable waren om die controles uit te voeren. Nou, dat is een beetje een verwrongen beeld, want als je kijkt naar welke er elke dag reachable zijn, dan kom je eerder uit op 20 tot 30 tot 40.000 reachable nodes die echt altijd beschikbaar zijn, 24 uur 7. Maar het feit dat er 115.000 nodes reachable waren in de afgelopen 7 dagen, die de regels van het protocol kunnen analyseren, en dat als iemand dat eenzijdig probeert aan te passen, dat zo'n node gewoon zegt, nope, can't do, sorry, I will keep running the original Bitcoin protocol just to ensure the maximum supply of 21 million Bitcoin. Oftewel, als jij je aandeel koopt van het totale Bitcoin netwerk, van de Bitcoin pie, dan zal je voor altijd dat percentage van het totaal blijven houden. Iets wat absoluut niet gezegd kan worden over het huidige financiële systeem. En dat maakt dat je vooral goed moet gaan begrijpen dat als je naar Bitcoin gaat kijken, dat je door een leercurve heen moet. Want er is een gigantisch verschil om bij het derde punt en het laatste punt van deze podcast uit te komen tussen een custodial wallet en een non-custodial wallet. Dus op het moment dat jij denkt, hey, ik ben wel nieuwsgierig naar Bitcoin, ik heb nu geleerd dat dat een betere vorm van geld is en dat dat wel in staat is om die totale uitbreiding van de geldhoeveelheid te verslaan, waardoor ik mijn rijkdom en mijn welvaart, daar waar ik mijn tijd en energie voor heb ingewisseld, niet verlies. En dat we straks in die nieuwere vrije markt in een natural state of deflation terechtkomen, waardoor mijn Bitcoin ten opzichte van goederen en diensten alsmaar meer waard wordt, dan moet je goed tussen je oren knopen dat er een groot verschil zit tussen het in eigen beheer houden van je Bitcoin of het ergens plaatsen bij een exchange of bij een ETF, dus bij een issuer of bij welke brokerage account dan ook, dat is niet hetzelfde. Want dan krijg je weer die centrale machten die invloed kunnen uitoefenen op hetgeen wat jij beheert. Dus er is een groot verschil en dat is dus wat wij ook letterlijk oppakken binnen de crypto unseen community, waar je dus absoluut naar moet gaan kijken om lid te worden als je hier door dit leerproces heen wil en je wil op tijd erbij zijn ten tijde van deze gigantische geldhoeveelheid uitbreiding die alsmaar blijft komen door de manier waarop het systeem gestructureerd is, dan snap jij dus ook dat een custodial wallet niet de manier is, in mijn ogen, om je Bitcoin op te slaan. Wederom, geen advies. Het vraagt gewoon jou voor tijd en energie dat als je langzaamaan het financiële systeem begint te begrijpen, dat de kwetsbaarheden juist zaten in het feit dat centrale autoriteiten invloed hebben of de macht hebben over, over daadwerkelijk geld. En je kunt je dus voorstellen dat op het moment dat je goud in eigen beheer had, want dan had jij daar invloed op. Maar als je het geeft aan de bank en zij inflateren dan de units waarmee jij zeg maar dat goud kon terughalen, waardoor er dus veel te veel units in omloop zijn, papieren, bewijzen van dat goud, waardoor als iedereen zijn goud komt halen, dat goud er eigenlijk niet is. Dat hetzelfde risico op de loer ligt natuurlijk voor Bitcoin. Dus als jij je spot Bitcoin ETF, je koopt in je broker account of je koopt Bitcoin bij een exchange en je laat het daar rustig staan, hou er rekening mee dat ze achter de schermen dus meer IOU's kunnen uitgeven ten opzichte van de Bitcoin die ze daadwerkelijk hebben. Dus custodial wallets are third parties such as exchanges and brokerage services. These services have control over your coins. Not your keys, not your coins. De hele punt van deze presentatie, van deze podcast, is dat je begrijpt dat dit door de eeuwen heen, de afgelopen honderden jaren, is het elke keer op hetzelfde uitgekomen. Uiteindelijk is er corruptie, ligt er aan de grond van het geldsysteem en zullen ze dus ook met Bitcoin weer hetzelfde proberen. En dus als je eindelijk volledig snapt dat, hey, als er een nieuwe vorm van geld komt, dat waar niet meer van gemaakt kan worden door absolute schaarste van 21 miljoen, het kan niet aangevallen worden, het kan niet gehackt worden, het kan niet aangepast worden, dan hebben we eindelijk weer een nieuwe vorm van geld waarin deflation de natural state of the economy gaat worden, waardoor dus ten alles van opzicht van jouw Bitcoin goedkoper wordt en jij in de toekomst meer kan kopen met jouw Bitcoin. Dan moet je dus ook begrijpen dat dat alleen waar is als je het in eigen beheer hebt. En dat het ook niet zo logisch is om maar blijven te hopen dat als jij blijft investeren in vastgoed of in aandelen of in weet je welk ander instrument dan ook, dat het niet zo heel logisch is dat dat in de prijs van Bitcoin ook omhoog blijft gaan. Sterker nog, in fiat gaat het wel omhoog, want dat blijft geprint worden. Maar in Bitcoin, waar schaarste is, unieke schaarste, zal het dus altijd minder waard worden. En hoe meer mensen dit snappen, hoe meer mensen hun tijd en energie in Bitcoin gaan opslaan, omdat ze eindelijk een goede vorm van geld hebben, waardoor er dus ook minder competitie is rondom die andere financiële instrumenten als een vorm van geld, want we hebben eindelijk een goede vorm van geld. En dit is een proces wat al 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar gaande is, dus God knows wat gaat gebeuren de komende 10 tot 15 jaar. Maar wel alleen als je weet hoe je kunt benutten deze unieke eigenschappen van Bitcoin. En ik denk dat dit uiteindelijk is waar ik met jullie naartoe wilde. Dus weet je, we zijn 52 minuutjes bezig geweest. En dat lijkt misschien lang, zeker voor een monoloog. Nee, voor mij is het niet lang. Je merkt het, ik hou ervan om hier volledig de diepte op in te gaan. Ik denk dat ik 90% van wat ik hierover weet helemaal niet eens gezegd heb en of gedeeld heb, want dan wordt het helemaal te lang. Maar het is belangrijk dat je voor altijd je eigen onderzoek blijft doen en je due diligence blijft doen met betrekking tot verschillende financiële instrumenten en investeringen. Want ze vallen allemaal in het niet bij de groei die Bitcoin maakt. En als Bitcoin, zoals de afgelopen 16 jaar, de komende tijd per jaar nog steeds 30-40% gemiddeld blijft groeien in fiatwaarde, dan zul je dus je hebt maar één reden om het ergens anders in te stoppen. En dat is als het hoger gaat komen, gemiddeld gezien per jaar, dan die 30-50% die Bitcoin normaal gesproken maakt. En natuurlijk zijn er af en toe kortstondig instrumenten die dat tijdelijk outperformen. En daarvoor moet je weer de volledige geopolitieke landschap en de economie begrijpen. Wat wij natuurlijk ook elke week bespreken in de crypto en scene community. Dus hey, ik zou zeggen, als je daar geïnteresseerd in bent, en ik kan me bijna niet voorstellen dat je er niet in geïnteresseerd bent, want dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat jouw waardevolle tijd en energie die jij hebt op deze aardkloot wordt opgeslagen in een instrument dat daadwerkelijk respecteert, dan moet je er dus ook verstand van hebben. Moet ook de overtuiging er zijn dat wat ik heb gezegd waar is. Dus dan moet jij weten waar te zoeken en hoe dit zelf te verifiëren. En nadat je dit zelf hebt geverifieerd, zal je steeds kritischer worden op welke andere financiële instrumenten je dan ook nog wilt benutten. En daar zal je dan weer een logisch verhaal voor moeten kunnen vinden om dan tijdelijk je geld uit of je waarde uit dat Bitcoin te stoppen in iets anders. En dat moet dan in ieder geval in theorie de gelegenheid hebben om die 40-50% per jaar te outperformen. Want de geldhoeveelheid gaat sneller stijgen. Dus jouw geld in fiat wordt alsmaar sneller minder waard. En dus kun je die nieuwe financiële instrumenten niet echt goed uitrekenen ten opzichte van fiat. Die zou je moeten uitrekenen ten opzichte van Bitcoin. En als alles uiteindelijk in prijs omlaag gaat ten opzichte van Bitcoin, heb je dus die natural state of deflation from a natural economy. En dat is die vrije markt waar we hopelijk weer naartoe aan het groeien zijn. Ik weet in ieder geval wel wat ik ga doen. Ik hoop dat jij aan deze podcast een hoop gehad hebt. Vergeet niet even te abonneren als je het leuk vindt of even een comment te plaatsen. Mag ook kritische vragen zijn, kritische opmerkingen. Gooi het allemaal maar op. Lekker om te discussiëren onder YouTube. En voor de mensen die luisteren op Spotify, Apple Podcasts, vergeet nou niet eventjes ook een reactie te plaatsen. En even die 5 sterren te drukken als je het een leuke podcast vindt. Want we gaan nog zoveel leuke dingen doen en dat helpt ons om de gasten te krijgen. Hey, dankjewel voor het kijken en tot een volgende keer. We'll be right back.